Gemeente, vooraf nog twee afkondigingen. Om te beginnen betreft dat de gemeenteavond die voor donderdag gepland staat, zo de Heere het geeft. Tijdens die vergadering, die bijeenkomst, zal de zesjaarlijkse stemming gehouden worden, zoals u hebt kunnen lezen in de kerkbode. Daarnaast hopen we ook een moment van bezinning te hebben rondom het gebed. En ook de kerkvoogdij hoopt nog wat zaken aan te reiken. Hartelijk aanbevolen, ook met het oog op het bezinnende karakter van deze avond, is in deze week van voorbereiding, denk ik, aan te bevelen. De tweede afkondiging betreft de diensten van volgende week zondag. Dan hoop ik zelf in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst om 9:30 zal de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. In de middagdienst om 4:30 de nabetrachting en de dankzegging. Tot zover deze afkondigingen vooraf. Vangen wij samen nu de dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar van Psalm 27... En daarvan vers 1, God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood, mijn levenskracht. En we zingen ook het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht dat wil. Dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, 1 en 5. zevende vers van dezezelfde psalm zingen we na de belijdenis van het geloof. Wacht op de Heere, Hij is getrouw, de bron van alle gods. Het zevende vers van 27 zingen we na de belijdenis van het geloof. Maar eerst belijden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, gemeente, in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wanneer wij het aangezicht des Heren zoeken, in de gebeden gedenken we ouderling Oskam, die een operatieve ingreep moest ondergaan, die intussen mocht thuiskeren uit het ziekenhuis. We mogen de Heren daar ook samen voor dank zeggen. Jeanette Versteeg krijgt aankomende woensdag uitslag van een onderzoek dat is ondergaan, met alle spanning van dien. Ook haar en de haren dragen we de Heren op. En de kleine Bettine Bakker is onverwachts vrijdag naar het ziekenhuis gebracht vanwege hoge koorts. En een mogelijke koortsstuip. Ze is intussen weer thuis, maar moet 48 uur extra in de gaten worden gehouden. Verder heeft het onderzoek van Dankdag Jongstleden niet genoeg opgeleverd om een diagnose te stellen. Er zal nader onderzoek nodig zijn. We willen haar, haar ouders, allen die hen lief en dierbaar zijn, ook de Heere aanbevelen. Zoeken wij voor hen, ook met en voor elkander, Gods aangezicht in het gebed. Heere, wanneer wij dan deze middag in de weg van het gebed naderen voor uw troon, dan zijn we vooraf daaraan al onderwezen door uzelf. Voor wat betreft de gezindheid die daar gepast is en die daar ook verwacht wordt. Als de dichter van de oude dag in deze aloude psalm ons oproept en opscherpt. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u op de Heere. Heere, wanneer wij deze middag dan voor uw aangezicht verschijnen, in de gebeden, bidden wij ootmoedig van u. Geef ons dat te doen. Op u te wachten. Enerzijds als de belijdenis daarvan, dat wij in en van onszelf niet zijn. Dat wij in en van onszelf, Heere, loutere zondaren zijn. Dat er daarom bij ons en in ons en van ons geen enkele verwachting zijn kan. Maar dat daarom alle verwachting van u moest wezen. Dat daarom alle verwachting maar van u kan wezen. Want voor deze dichter, Heere, was dat verwachten niet een zaak van afwachten. Het was ook niet een zaak van wachten of. Het was wachten op de Heere. En het hield in zich verlaten op u. En waar wij dat leren, Heere, ja, daar zal het niet vruchteloos zijn. Daar zal uw versterking worden gevonden. En wat hebben wij dat nodig? Wie we ook zijn, van waar we ook komen. Heere, u kent ons zo door en door. U weet wat er leeft in de kinderharten. Wat erin omgaat. U weet of onze kleinsten u vrezen. Of ze u lief hebben. Of dat het kinderen zijn met een verduisterd hart. Met een hard hart. Een hart dat niet voor u buigt. Heere, u weet zo goed wat er in onze jeugd leeft. Wat er leeft aan boosheid, aan onbekeerdheid. U weet ook wat er in hen leeft aan vragen, aan onzekerheid, aan stille angst. U weet ook wat er leeft aan dat ontkiemende, dat ontluikende geloof en liefde. Heere, u kent door en door ieder onzer. En wij bidden van u. Laat ons dan deze middag maar de wacht betrekken bij u. Om het enkel van u te verwachten. Ook in deze dienst, Heere, die daarin een bijzonder is. Dat we ons mogen voorbereiden op de aankomende bediening van het heilige avondmaal als u ons dat geeft. Volgende week zondag. Voor de een is dat een zondag waarnaar uitgezien wordt wellicht. Met verlangen. Met brandende genegenheden. Voor een ander is het misschien ook wel een zondag waar geweldig tegen opgezien wordt. En waar deze week van voorbereiding ook geweldig in geworsteld wordt. Heren, er kan zoveel bestrijding wezen. Geslingerd. Tussen het verlangen om ook bij brood en beker te mogen smaken en proeven dat gij goed zijt aan de ene kant. Maar op de vrees aan de andere kant om zijn oordeel te eten en te drinken als wij dat onwaardig doen. Het kan ook nog wel zo wezen. Dat ten diepste al deze dingen ons koud laat. Ons hart ten diepste totaal niet geïnteresseerd is Al laten we dat aan de buurman en de buurvrouw niet merken natuurlijk. Of aan de gemeenteleden niet blijken natuurlijk. Maar intussen zou u tegen zulken moeten zeggen vanmiddag: hebt u nog altijd uw verharde hart? Heren, wilt u deze middag dan zo overkomen in het kleed van uw woord en in de kracht van uw geest, dat alle vanzelfsprekendheden wegvallen, alle vanzelfsprekendheden omvallen. Heren, dat het geen vanzelfsprekendheid is dat wij mogen toegaan, dat dat een zaak zal blijven van diepe verwondering, maar dat het voor ons ook geen vanzelfsprekendheid kan blijven om terzijde te staan. Want dat is het bloed van Christus met de daad onrein achten. Heere, Heilige Geest, brengt u ons dan vanmiddag in dat geval maar in de klem, opdat wij worstelen met u als een Jacob, om daaruit de zegen te winnen en te werven, om daarin de zegen te ontvangen. En Heere, wilt u zo zelf ons voor en toebereiden op de zondag die aanstaande is. En dan weet u van ze af toch, die het zo moeilijk hebben, die over die bergen van schuld en die bergen van ongelovigheid niet kunnen heen zien. Heren, wilt u ze te hulp komen, dat ze tot hun verwondering met de bruid uit het Hooglied zullen uitzeggen: mijn liefste komt huppelend over die bergen heen. En waar wij dan geen weg zien, en waar wij dan geen weg hebben, wilt u dan maar een weg banen, Heren, opdat ons een vlak veld is toebereid en we met het oog op de Koning der Koningen, met het oog op Hem, dat Lam ter slachting geleid, met vreugde mogen toetreden in het koninklijke hof. Heren, zo kent u ieder. U weet wat nodig is. Wij weten het van elkaar niet of nauwelijks. En daarom wilt u deze middag maken dat wij het woord zo mogen ontvangen, als was het ons rechtstreeks uit uw hand aan het hart gelegd. En dat we niemand zullen zien dan u alleen, niemand zullen horen dan de stem van de overste profeet en leraar, en ons door niemand bediend weten dan de priester, de hoge priester over het huis van God. Heren, mogen wij u aanbevelen, zij die bijzondere zorgen kennen. We mochten voorafgaand aan het gebed noemen de naam van ouderling Oskam. Heren, u wilden hem sparen en bewaren. En toen de handen van de doktoren hem opereerden, waren daar handen van een meerdere heelmeester die hem hebben gedragen en hebben gewaakt. In die handen was zijn tijd en zijn tijden. Heren, heb dank dat u het wel wilde maken en wilt u hem voorspoedig herstel geven, opdat hij ook weer spoedig de plaats mag innemen in het midden van ons. En wilt u geven dat door deze diepten heen er ook een zegen achterblijft, die raakt en die reikt tot in het eeuwige leven. Heren, dat is wat wij u bidden, ook hartelijk voor de anderen in grote zorgen. Jeannette, die wacht op uitslagen, met alle onzekerheid van dien, de kleine Bettine Bakker, te midden van zoveel zorg, met alle onzekerheid van dien, met allen die hen lief zijn en dierbaar, o grote en genadige ontfermer, zie u toch in genade neer op deze mensenkinderen, kleiner, heel klein nog, of groter al. En Heere, we bidden u, u die een God bent van menigvuldige verlossing, laat bij u uitkomsten gevonden worden, boven bidden en denken, dat wij ons verwonderen mogen en dat tot meerder lof van uw naam, die nooit genoeg geprezen is. Heere, mogen wij u vragen, wilt u als Israëls heelmeester uw wonderen ten koste leggen van deze levens, opdat wij ook tezamen mogen eindigen in de dank en de lof op uw nooit genoeg geprezen naam. Heere, geef kracht naar het lichaam om dagelijks het kruis te kunnen dragen. Geef kracht naar de geest. Geef kracht naar de ziel opdat we ook onder het kruis het oog mogen hebben, het oog mogen houden op die overste leidsman en voleinder des geloofs. Heere, zo ziet het al op u. En zo wacht het alles op uw zegen. Geef ons een goede, een ongestoorde dienst. Bewaar ons voor de werken van de boze, voor de aanslagen van de Satan. Laat ons schuilen in uw bescherming en ontferming en geef ons een dienst. Heere, die juicht tot ere van uw naam, dat bidden wij u uit genade. In de vergeving en de uitdelging van de zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, deze dienst van voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal lezen wij uit de eerste Johannesbrief, het eerste hoofdstuk. Wij lezen tezamen 1 Johannes 1. En als de Heere het ons geeft, hopen we volgende week rondom de bediening van het sacrament ook uit deze brief de stof te vervolgen. Deze dienst is het tekstwoord uit 1 Johannes 1 en we zullen dit hoofdstuk eerst met elkander lezen. 1 Johannes 1 vers 1. Daar schrijft de apostel: hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, hetwel bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een licht is, en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. Maar, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover de lezing van de schrift. Het tekstwoord voor deze dienst van voorbereiding, gemeente, vindt u in vers 6 en 7. 1 Johannes 1, de versen 6 en 7. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Tot zover tekstwoord voor de bediening van het woord, waarbij we deze middag in zonderheid stilstaan bij de wandel in de duisternis, de wandel in het licht. Voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen echter, krijgt u de gelegenheid uw gaven te geven in de dienst van de offeranden. Er wordt gecollecteerd voor de diaconie in de eerste rondgang, voor de kerkvoogdij in de tweede rondgang, en de derde collecte is bestemd voor de najaarszendingscollecte. Ik neem aan dat dat geen nadere aanbeveling behoeft. Als wij het goede voor onze naasten zoeken, zal dat voor alles en boven alles de zaken betreffen die het Koninkrijk Gods aangaan. Hartelijk aanbevolen, de collecten, in zonderheid ook die derde. Wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 116, vers 2, vers 3 en vers 5. Psalm 116, 2, 3 en 5. gemeente, voor wie is het heilig avondmaal des Heren? Dat is niet alleen een catechismusvraag. Ik hoop dat dat voor deze en gene toch ook nadrukkelijk een hartevraag is. Mogelijk zelfs een gewetensvraag. Voor wie is het heilig avondmaal des Heren? En bij iemand zal misschien het antwoord opkomen in de gedachten: voor de gelovigen. Een ander zal misschien als antwoord willen geven: voor de kinderen van God. Nou, dat is allebei waar, want dat is allebei hetzelfde, niet waar. Maar wanneer ben je dat? Wanneer ben je een waarachtige gelovige? Wanneer ben je een kind van God? En misschien dat een jonger of een ouder gemeentelid het zich wel afvraagt: ben ik het? Ben ik een kind van God? Ben ik een ware christen? He, een mensenkind, de zondaar die deel heeft aan de zalving van Christus. Ben ik dat? En hoe weet je dat dan? En hoe weet je dat dan zeker? Waar herken je dat ware levende geloof dan aan? Hoe onderscheid je dat dan van schijngeloof en van ongeloof? Wat is dan echt? Ook al is het misschien maar klein, als dat mosterdzaad, u weet wel. Ach gemeente, ik weet het. En ik weet ook dat dat vragen zijn die in een week als deze voor menig een nadrukkelijk opkomen en bovenkomen. En als je langere tijd in een gemeente staat, dan weet je dat er ook mensen zijn die daar soms jarenlang mee worstelen. Of het ook voor hen is, of zij het ook het hunne mogen noemen. Jarenlang soms. Enerzijds gedrongen door een verlangen, en anderzijds weerhouden door de vrees. Door de innerlijke verscheurdheid en door de innerlijke verwarring. Bang zichzelf te bedriegen, beducht zich te vergrijpen aan het heilige. Waar is dat ware geloof aan te herkennen dan? Hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Hoe weet ik dat het voor mij is, dat het ook van mij is? Trouwens, gemeente, ik zeg dat zo, dat in een week als deze voor deze en gene prangende vragen zijn, brandende vragen zijn, maar goed beschouwd, mogen dat toch wel voor ieder van ons vragen zijn, de allerbelangrijkste vragen zijn, ook voor u, ook voor jou en ook voor de kleinste vanmiddag hier in de kerk gekomen en bij elkaar. Ook voor jullie jongens en meisjes is het toch het allerbelangrijkste, dat zul je met me eens zijn, denk ik, dat je weet dat je een kind van de Heere bent. Dat je weet dat jij zelf ook een kind van God bent. En als je het niet bent, hoe je het wordt. Hoe je persoonlijk, jijzelf, een kind van God wordt. Ik weet dat er heel veel belangrijke dingen zijn. Of misschien kan ik beter het zo uitdrukken. Ik weet dat er voor ons heel veel belangrijke dingen zijn. En dat wij ons over heel veel dingen ook druk maken. En voor heel veel dingen ons inspannen. Maar niets kan zo belangrijk zijn dan dat. Dat jij een kind van de Heere bent. En een kind van de Heere wordt. Want dat gaat niet alleen over dit leven. Nee, dan hebben we het over het eeuwige leven. Dan hebben we het over vragen die grijpen tot in dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven dat alleen uw eigendom kan zijn, gemeente. Dat eeuwige leven dat alleen het jouwe kan wezen. Als wij kinderen van God zijn. Als onze zonden ons vergeven zijn. Door dat lam Gods dat zichzelf op het altaar heeft gelegd van Golgotha. En als de Heere, God de Vader, om zijnent wil, om Christus wil, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aangenomen heeft. Nou, wie is dat nou? Zo'n echte christen. Een ware christen. Een gelovige. Een kind van God. Ach gemeente, de Bijbel geeft er in de woorden van de tekst die vanmiddag voor ons ligt een heel duidelijk antwoord op, denk ik. En deze woorden gevonden in de eerste brief van de apostel Johannes, geschreven aan de zielen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Die oude apostel. En ik noem dat toch even met nadruk. Die oude apostel. Dan moet u weten dat Johannes in de tijd van het Nieuwe Testament zelf al bekend stond onder de bijnaam de oudste. Zo stond hij bekend in het midden van de gemeente. Kennelijk had hij een bijzondere plaats. Mogelijk genoot hij ook een bijzonder gezag. Ik bedoel natuurlijk niet dat het woord van Johannes wat hij schrijft belangrijker is dan het woord van Paulus of het woord van Petrus. Want dat is allemaal het ene woord van de Heilige Geest. Dat is duidelijk. Maar die oudste, Johannes, die heeft in zijn schrijven wel iets vaderlijks. U moet die brief maar eens doorlezen en uitlezen. Dan zegt hij iedere keer: kinderkens, we zullen dat ook nog wel horen later. Kinderkens. Het is alsof hier een geestelijke vader wijze goddelijke raad geeft aan die geestelijke kinderen. Die uit Gods geboren zijn. En dat woord van vanmiddag, en dat is ook de wijze waarop we het biddend in uw midden neerleggen, dat zou ook zomaar een vaderlijke geestelijke raad kunnen wezen om ook hen die kinderlijk vrezen in ons midden bij de hand te vatten, te leiden en te leren, juist in die worstelingen, weet u wel, waar je in een week van voorbereiding zo in verwikkeld kan raken, nietwaar? Wie is een echte christen, Johannes? Wie is een ware gelovige? Wie is werkelijk een kind van God? Wie heeft nu gemeenschap met de drie enigen? Wie behoort hem nu werkelijk toe? Johannes schrijft, die in het licht wandelt. Die. En zonder dat ik daar verder nu nog wat van gezegd heb, jongens en meisjes, dan begrijpen jullie denk ik zo al wel wat Johannes ongeveer bedoelt. Als hij zegt, die in het licht wandelt, die heeft werkelijk gemeenschap met God, die is werkelijk een kind van God. In het licht wandelen, je begrijpt zo al, daar bedoelt de apostel mee, ja, dat is leven met de Heer. Dat is in het licht wandelen, hè? Want Hij is het licht. In het licht wandelen, dat is leven met Hem. Niet langer je uitleven in de zonde, in de duisternis van de zonde en van de dood. Nee, wie in het licht wandelt, die is getrokken uit dat duister, van de verlorenheid buiten God, getrokken tot het wonderbare licht van zijn genade. En dan strijd je tegen de zonde die aan het licht komen als je met hem leeft. Dan is het je lust, dan is het je leven om door hem verlicht bij het woord en uit het woord te leven. En de troosteloosheid van dat leven zonder God en buiten God in de zonde en in de dood, dat is verdwenen. Het duister daarvan is verdreven. Die in het licht wandelt, die heeft gemeenschap met God. Nou, keer het dan ook maar om. Zo eenvoudig is het maar. Wie deelt niet in het heil? Wie deelt niet in de geest van God? Wie staat buiten het leven uit God? Wie is geen waarachtige christen? Wanneer ben je niet een kind van God? Als je wandelt in de duisternis. En eigenlijk vinden we hier dus al het antwoord op al die vragen, gemeente. En als ik het dan meteen maar toepas op de week van voorbereiding die wij deze dag ingaan en binnengaan, wandelt u in het licht? De koning verwacht u volgende week zondag bij Leven en Welzijn aan zijn tafel. Wandelt u in de duisternis? Onthoud u dan, opdat uw gericht en uw verdoemenis niet des te zwaarder worden. En niet te vergeten, bekeer u van die boze weg des doods. Tot hem die al uw afkeringen geneest. Het zal ook jullie duidelijk zijn. Wie wandelt in het licht is een kind. Wie wandelt in de duisternis is een vijand. Zo zwart weer denkt de Bijbel. Spreekt de Bijbel, spreekt de Heere. Dus. Tot zover duidelijk, denk ik. Maar, gemeente, hier lagen voor die mensen, voor die christenen aan wie Johannes zijn brief schrijft, nu wel uitgerekend een paar vragen. Uit de tekst van vanmiddag blijkt immers dat het wel voorkwam kennelijk dat mensen zeiden werkelijk te geloven. Terwijl hun leven, terwijl hun wandel een andere taal sprak. En ik kan me indenken dat tot de nodige verwarring van die jonge christenen aan wie Johannes zijn herderlijke schrijven richt. Onervaren christenen bedoel ik dan. Ze kenden ze misschien zelf wel. Mensen die heel indrukwekkend konden spreken. Hè? Heel indrukwekkend. Vonden de mensen dan. Maar die intussen heel anders leefden dan ze met hun mond beleden. Hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? Kijk, en daar neemt de apostel Johannes nu het woord. En hij zal ze goddelijke, geestelijke raad geven. Johannes, gemeente, vergeet dat niet. Die zelf, persoonlijk, natuurlijk op een hele bijzondere wijze kennis had aan de Heere Jezus Christus. He? U weet dat Johannes de naam draagt, de discipel die Jezus lief had. En als u vertrouwd bent met het evangelie, dan weet u hoe we juist Johannes op een zeker ogenblik zien liggen aan de borst van de Heere Jezus bij die laatste paschamaaltijd. Johannes, hij is in de nabijheid van Christus geweest al de tijd door. Heeft zijn woord ingedronken, zijn wijsheid in het hart bewaard. Hij had hem lief. Hij stond uiteindelijk samen met Maria, de moeder van de Heere Jezus, bij het kruis van Golgotha. Hij zegt er zelf ook wat over. Hij zegt in de eerste versen van deze brief, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen zelfs getast hebben van het woord des levens. Met andere woorden, Johannes heeft de Heere Jezus van nabij gezien, gehoord, aanschouwd. Heeft hem zelfs aangeraakt. En daar heeft Johannes in elk geval dit aan overgehouden. Daar heeft hij in elk geval dit uit meegekregen, wat hij zijn lezers dan ook nadrukkelijk wil meegeven, wat hij ze verkondigt, en dat is dat God een licht is. En dat gans geen duisternis in hem is. Gemeente, Johannes, die de Heere Jezus zo goed gekend heeft en kent, van zo nabij ook, die houdt zijn lezers dit voor. Denk erom, God is puur licht. Dat kunnen wij ons niet voorstellen natuurlijk. He? Puur licht. Zonder een spatje duisternis. Kunnen wij ons niet voorstellen. Maar als we het maar proberen te doen, dan overweldigt het idee ons toch al, gemeente. De Heere God, zegt Johannes, is zuiver, is puur, is volmaakt, is volkomen, is zuiver licht. En er is gans, er is geen spoortje duisternis in hem. En daarom zegt Paulus ook dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. Ontoegankelijk voor mensen die uit de duisternis zijn. Voor mensen die uit de duisternis komen. Voor mensen die in de duisternis leven. Elke vorm van duisternis is van God uitgesloten. Het allerkleinste spoortje duisternis kan hij niet verdragen. God is licht. En als we de brief van Johannes verder doorlezen, deze brief, dan merken we dat Johannes daarmee vooral bedoelt, de Heere is zo zuiver, de Heere is zo heilig, de Heere is zo hemels, de Heere is zo goddelijk, hij is zo volmaakt, zo volkomen. Niet de minste smet en niet de minste vlek is in hem te vinden, niet het minste onrecht is in hem gevonden. Precies zoals het tegendeel van dat licht, duisternis. Beeld is van de zonde, van de boosheid. Als ik het Lucas-evangelie er even bij neem, dan zet de Heer Jezus de kinderen van het licht tegenover de kinderen van de wereld. Ziet u? Duisternis is daar hetzelfde als wereld. En Paulus, om het daarbij te laten dan nu, die zegt tegen de Efeziërs, weet u het nog, dat ze nu kinderen van het licht zijn, maar eertijds duisternis waren. Kortom, die duisternis die ziet op de boosheid, die ziet op de dood, op de dwaalzucht, op de verkeerdheid, op het, ja, op de bedorvenheid, op de verlorenheid, die zondaren kenmerkt. En van dat alles is er bij God geen spoor van die duisternis. Gans geen duisternis is in hem. Dus niet de minste onheiligheid, niet de minste onrechtvaardigheid, niet de minste onwaardigheid, niet de minste onbillijkheid, niet de minste onreinheid. Niets is bij hem. En nu wordt het ons duidelijk, hoop ik, wat Johannes al met al gemeente zeggen wil, namelijk dat die gemeenschap met die God heeft, die licht is. Zonder duisternis. Dat wie gemeenschap met die God heeft, die zal in het licht ook wandelen. Want deze God kan de werken van de duisternis niet zien of verdragen. Een van de psalmen van het Oude Testament zingt het heel radicaal uit. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen. En van de man van bloed en bedrog heeft de Heere een gruwel. En laat die lezers van Johannes zich alsjeblieft niet van de geestelijke wijs laten brengen. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij. En doen de waarheid niet. Gemeente. Alsof Johannes schreef. Ja, wij kunnen wel zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. Maar als wij intussen in de duisternis wandelen, dan liegen wij. En doen de waarheid niet. Mochten er zijn onder de lezers van zijn brief toen, hun wandel wijst dus uit wat hun woord waard is. En dat is nog altijd, gemeente, de stand van zaken. Voor hen is dus ook de gemeenschap van zijn tafel niets, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. Ja, wat die mensen daarmee bedoelden, dat is wel duidelijk. Kijk eens, dat woordje gemeenschap wat er in de tekst staat, dat is in de Bijbel het krachtigste woord dat er is voor gemeenschap. Het woord wat hier gebruikt wordt, bedoel ik. Het gaat hier over de meest innige verbinding. De meest innige verbinding. Het houdt dan ook wel in deel hebben aan, één zijn met. Kortom, Johannes heeft die mensen in gedachten die zeggen dat ze de meest diepe gemeenschap met God hebben. Heeft het over mensen die beweren dat ze deel aan God hebben. Mag ik het vrij zo vertalen? Heeft het hier over mensen die zeggen dat ze een kind van God zijn? Dat ze die band kennen van geloof en liefde gelegd door de Heilige Geest. Maar wat hapert eraan? Ze zeggen dat ze gemeenschap met hem hebben. Let wel, met die God die puur licht is, weet u nog? Ze zeggen dat ze gemeenschap met die God hebben en intussen wandelen ze in de duisternis, zegt Johannes. Met andere woorden, hun woord wordt door hun wandel weersproken. Je kunt wel zeggen dat je kind van God bent en je kunt wel voorgeven dat je tot de vromen behoort. Maar wat is dat waard? Als je wandelt in de duisternis, en dan moet u goed letten op dat woordje wandelen. Ik kom daar zo op terug. Maar daar moet u goed op letten. Het gaat niet om mensen, gemeenten die struikelen in de duisternis. Ziet u? Zoals helaas toch. Maar al te vaak gebeurt in het leven van hen die zijn naam ootmoedig vrezen. Hoe dikwijls struikelt u niet? Volgens Jacobus dagelijks in velen. Daar zullen we het maar bij houden. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier niet over struikelen in of vallen in. Het gaat hier over wandelen in. Nou jongens en meisjes, als je wandelt, wat ben je dan aan doen dan? Dan doe je dat toch voor je vermaak, nietwaar? Wandelen. Dat doe je voor je genoegen toch? Wandelen is iets heel anders dan een zware last dragen. Dat kost moeite, dat kost inspanning, dat gaat zwaar. En iemand die met een slepende pas gaat, die heeft het ook moeilijk. Maar iemand die wandelt, die doet dat voor zijn genoegen. Dat doe je graag. Johannes heeft het met andere woorden over mensen die in de duisternis op hun gemak zijn. Gemeente. Je zou ook kunnen zeggen over mensen die in de duisternis in hun element zijn. Ze hebben er vermaak in die duisternis. Hun wandel is daar. Het gaat dus niet over een keer vallen in de werken van de duisternis, nee. Het gaat over wandel trouwens, u weet toch, als de Bijbel het over wandel heeft, dat een tekening is van heel ons bestaan, van heel ons gaan. En je wandel, er is toch heel je leven in begrepen als de Bijbel over wandel spreekt. Dus als van iemand van ons geldt dat hij of zij in de duisternis wandelt, dan betekent dat hij of zij in de duisternis leeft. Daarin zijn of haar element is. Een kind van de duisternis is. En die kan dus nooit een kind van God zijn. Zelfs niet, zegt Johannes, al beweren we dat. Zelfs niet al beweren we dat. We hoorden al iets van die duisternis, hè, zo even. Er wordt de onwetendheid mee bedoeld. Van een mens zonder God, die dwaalt. Zelf vol duisternis, dwaalt en verdwaalt in de duisternis. Zelf vol is van de zonde en ook vol is van de zonde, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn of haar hart zint op die boosheid en gaat er in op en gaat er aan op, niet te vergeten. Duisternis, dat is de dreigende tekening van het bestaan zoals het door de zonde werd en zoals het door de zonde vergaat, dat is duisternis. Leven in het domein van de dood, dat is het. En onder de heerschappij van de vorst van de duisternis, de duivel. Mocht iemand daarin wandelen, gemeente, De Heere weet het. Ik niet. Maar mocht iemand van u daarin wandelen in die duisternis, dan hoop ik dat het woord van vanmiddag u zo beklemt, dat u met een gerust hart geen stap meer kan doen op dat pad. In de duisternis. Zeg ik niet dat ik hoop dat u nachtmerries krijgt. Maar wel omdat ik hartstochtelijk hoop dat u de Christus zo nodig krijgt. Johannes schrijft: als je daarin leeft in dat duister, als je daarin wandelt en je zegt dat je gemeenschap met God hebt, dan lieg je en doe je de waarheid niet. En dat laat zien hoe ernstig het is wat die mensen doen, gemeente, die ondanks hun liefdeloze hart zoveel godsvrucht en zoveel godsvrezen voorwenden en doen alsof ze gemeenschap met God hebben. Johannes zegt niet, dan spreek je de waarheid niet, dan doe je de waarheid niet. He? Dat gaat verder. Dan doe je de waarheid niet. Dus hij bedoelt veel meer dan, die mensen zijn niet oprecht. Of die huichelen. Dat is ook waar, natuurlijk. Nee, die doen de waarheid niet. Die schijnvrome, die ondanks die hele vertoning in de duisternis wandelt, die doet de waarheid niet. De waarheid. Dan gaat het over iemand, hè. Er is er maar één die de waarheid is. Dat weet je ook. Dat is de Heer Jezus Christus. Die zich de waarheid noemt. En hier komen we, gemeente, bij de wortel van de nood van deze mensen. Die in de duisternis wandelen. Ze kennen hem niet, die de waarheid is. Ze hebben hem niet nodig, die de waarheid is. Ze aanbidden hem niet, die de waarheid is. Ze dienen hem niet. Ze gaan in zijn wegen niet. Ze hebben hem niet lief. Ze gehoorzamen hem niet. Ze doen de waarheid niet. En daarom, hier komt uit hoe ernstig het is om te wandelen in de duisternis. Het is hem missen. Die het licht der wereld is. De Heere Jezus Christus. En die zo, gemeente, de wereld bij het afreizen achter zich laat. Die houdt zelfs de buitenste duisternis over, zegt de Bijbel. Dus als u nu die man of die vrouw bent die met die vragen zit, waar ik de preek mee begon, weet u nog, dan kan ik eigenlijk heel eenvoudig tegen u zeggen: u moet eens voor u op het pad kijken waar uw voetstappen staan. Waar is je wandel? U die worstelt met de vragen naar de toegang tot de tafel des Heren, waar is uw wandel? U voor wie het een vraag is of u werkelijk gemeenschap met hem hebt. Waar is uw wandel? Waar weet u zich in uw element? Waar schept uw hart lust in? In het licht? Of in de duisternis? Maar nu denk ik dat het heel goed zo kan zijn dat iemand nu bij zichzelf denkt: oh, maar als het zo is, als het zo ligt, dan durf ik niet eens te denken dat ik gemeenschap met hem heb. U moest eens weten hoeveel werken van de duisternis ik in mijn leven tegenkom. U moest eens weten, als ik mezelf deze week recht voor het aangezicht van God beproef, hoeveel van die akelige duisternis er nog voor de dag komt in mijn leven. En u moest eens weten met hoeveel genoegen ik soms die werken van de duisternis nog doe. Dan kan mijn wandel nooit een wandel in het licht wezen. Ja, maar wacht even. Dan moeten wij het woord van deze oudste gemeente, van deze grijze apostel, wel heel goed wegen. Ik zei het al even. Hij heeft het over degene die in de duisternis wandelen. En dan staat er zelfs letterlijk in de taal van de Bijbel: die in de duisternis gedurig wandelen. He? Zonder onderbreken, zonder oponthoud, zonder betering en zonder bekering. Gedurig wandelen. Gedurig. Een onvermoeibare bron van zonden en van wanbedrijven. Steeds weer zondigen in gedachten, woorden, daden, begeren, wensen, zonder berouw, zonder belijden van zonde en zonder het breken met de zonde. Dat is heel wat anders dan dat wat we van Paulus horen. Ik bedoel, die worstelt ook. Ja, de zonde die hij doet, wil hij niet eens, zegt hij. Sterker nog, wat ik wil, lees ik in Romeinen 7. Wat ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Dat is wat? Hetgeen ik haat, dat doe ik. Zo staat het er. En wat geeft het hem een innerlijke pijn? Wat geeft het hem smart in zijn hart? En wat doet het hem roepen tot God om verlossing? Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat is worstelen. Goed luisteren. Dat is worstelen. Vanwege die werken van de duisternis die nog tegen je wil in je zijn overgebleven. Maar dat is heel wat anders dan wandelen. In die werken van de duisternis. Johannes bedoelt dus niet enkel dat zij gemeenschap met God hebben die zonder enige zonde zijn. Dat bedoelt Johannes niet. Hij bedoelt niet dat alleen die mensen gemeenschap met God hebben die zonder enige zonde zijn. Maar wel dat zij die gemeenschap met God hebben, dat ze in het licht wandelen en niet in de duisternis. Want zoals ieder die zichzelf deze week voor het aangezicht van God recht beproeft, gemeente, zal merken. Ook die in het licht wandelt. Wel gemeenschap met hem heeft. Die vindt nog zoveel duisternis in zichzelf. En bij zichzelf. Ik heb bij mezelf gedacht, misschien wel steeds meer. Toch? Hoe meer ik in het licht mag wandelen, hoe meer die werken van de duisternis openbaar komen. Want dat licht van hem brengt alles aan het licht wat voor God niet kan bestaan. Hoe langer, hoe meer. Maar dat verhindert dan toch niet. En dat is nou zo wonderlijk. Dat verhindert die wandelaars in het licht toch niet. Dat ze deelgenoot aan hem hebben. Gemeenschap met hem hebben. Die meest innige verbondenheid met hem genieten. Die hartelijke gemeenschap met hem genieten. En dat verhindert niet dat hij ze voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houdt. Houdt. Ze zijn het niet, maar hij houdt ze ervoor. En hoe dat kan, zegt vers 7. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Hoort u dat? Die in het licht wandelt. Gemeente, die heeft inderdaad nog strijd tegen overgebleven zonde. En dat zal u als wandelaar in het licht deze week misschien ook zoveel strijd geven. Maar wat zei Christus? En ieder die in mij gelooft zal in de duisternis niet blijven. Hij is licht in de Heer. Hoewel de duisternis nog veel zins van op je heeft, pas op. Licht in de Heer. Dat is de troost je toegelegd. Het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt van alle zonden. Johannes heeft het met nadruk over het bloed van zijn Zoon. Het gaat hier om het bloed van de Zoon van God, gemeente. Krachtiger bloed kan er niet wezen dan het bloed van de Zoon van God. Want een kracht moet dat hebben. Dat is goddelijk krachtig. Dat bloed van de Zoon van God. Dat gaat in werking alles te boven. Dat gaat in kracht alles te boven. En de kracht van dat bloed om te behouden is groter dan de kracht van de zonde is om te bederven. Het reinigt van alle zonden. Let u op het enkelvoud. Er staat niet zonden, maar zonde. He? Dus het gaat om de zonde, die oerzonde, in al zijn gestalten en vormen en variaties en hoeveelheden. Alle zonden. Dat is toch niet te begrijpen? Dat is niet te begrijpen. Alle zonden. En er was die hyssopkwast, was daar een tekening van. Die hyssopkwast was een bundeltje van hyssopstruiken. En die werd gebruikt om het bloed aan de deurpost te smeren, dat weet je wel. En een rabbijn heeft me eens uitgelegd. Zo'n struik heeft heel veel fijne haartjes. Zodat zelfs de fijnste groepjes in het hout nog bedekt raken. Alle zonden. Moest ik even aan denken. Alle zonden. Ik heb vanmorgen over zondag 44 gepreekt. Dat gaat over dat zelfs de Allerheiligste nog maar een klein begin heeft van die nieuwe gehoorzaamheid, weet u wel. Laten we eens even in gedachten nemen de Allerheiligste. Hè? Die mens, jongens, die het dichtst bij de Here leeft. Het dichtst bij de Here leeft. En laten we eens bedenken. Het is eigenlijk klopt er niks van natuurlijk. Maar laten we eens bedenken. Dat die Allerheiligste, dat die één zonde per uur zou doen. Zijn er veel meer hoor. Want ja, die bron van wanbedrijven, die borrelt onophoudelijk zonden op natuurlijk. Maar stel je voor dat de Allerheiligste, dat die één zonde per uur deed. Zijn er 168 in de week. Dan zijn er 8700 per jaar. En als je dan je 75ste verjaardag viert, heb je 650.000 zonden begaan. Die stuk voor stuk met het geld van de wereld niet te bekostigen zouden zijn. En nu dat bloed van Jezus Christus zijn zoon, dat reinigt van alle zonden, zegt Johannes. Dat kan je niet begrijpen. Dat kan je niet begrijpen. In elk geval, wie in het licht wandelt, die blijkt niet zondeloos te zijn. Hè? Maar zijn of haar wandel is in het licht. Weet je het nog? Wandelen doe je met vermaak. Dat is het verschil met de mens die wandelt in de duisternis. Die zondigt met smaak en met vermaak. Paulus zegt, ik doe het al, maar ik haat het. En misschien wel het meest omdat je er soms nog smaak in hebt ook. Maar dat is de zonde die tegen je wil in je is overgebleven. Hè? Intussen wandelt hij wel achter Christus aan. Wetend dat het bloed van hem reinigt van alle zonden. De schuld neemt hij weg. En door zijn geest zuivert hij de smet hoe lang hoe meer uit. Wandelen in het licht betekent immers de zonde haten en vlieden. Waar staat uw voetstap, gemeente? Waar wandel jij, jonge vriend? Waarin schept je hart vermaak? Is het het licht? Of is het de duisternis? Als het licht is, dan is er de gemeenschap met God. Dan ben je een ware christen. Wandelen we anders? Dan zijn we buiten de waarheid. Zijn we buiten hem? Zijn we buiten het leven? Wat we ook voorwenden of zeggen te wezen. En ik weet uw werken, zei Christus toch? U beseft, mijn wandel is niet in het duister. En u mag het er deze week met de Here over hebben. Maar mijn struikelen is nog zoveel en zo verdrietig. Hoor, Christus bezweert u dat u in de duisternis niet zult wandelen. Het licht overwint, hoe langer, hoe meer. Tot geen duisternis meer rest, gemeente. Want hij is van God verlaten. Ja, daar kom je iedere keer weer op uit. Dat is goed en daar moet u ook maar aan wennen. Hij die het innigst met hem verbonden was. Die de innigste gemeenschap met God had. Hij werd achtergelaten. In dat verstikkende buitenste duister. Aan Golgotha's kruis. Opdat wij, zo zegt het formulier straks. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Weet u wat ik zo treffend vond, maar dan gaan we eindigen hoor. Dat Johannes schrijft. Wie in de duisternis wandelt, die heeft geen gemeenschap met God. Maar wie in het licht wandelt, die heeft gemeenschap met de ander. Je zou verwachten, zelfde soort zin. Wie in de duisternis wandelt, heeft geen gemeenschap met God. Wie in het licht wandelt, heeft wel gemeenschap met God. Maar dat zegt Johannes niet. Die in het licht wandelt, heeft gemeenschap met de ander. Met andere woorden, de liefde Gods openbaart zich ook in de onderlinge liefde. De gemeenschap der heiligen. De gemeenschap met elkander. Johannes had het ooit de Heere zelf voor uitleggen, nietwaar? Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt. Daaruit zal blijken dat u mijn discipelen bent. Gemeente waar die liefde woont. Daar ligt iets op van de eeuwige vreugde. Nou, die liefde die wonen hier. Wat we verder ook zijn of niet. En hebben of niet. Maar laat die liefde hier wonen. Want daar woont God zelf. En was dat belangrijk. En er wordt zijn heil verkregen. Dan kan al het andere je gestolen worden. En het leven tot in eeuwigheid. Daar wandelen mensen. In het licht. Op weg. Naar de nieuwe morgen. Amen. Wij zingen van Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Dat maakt het licht van hun wandel ook uit. Uw macht schraagt hen in het lijden. En hoor eens, ook al struikelen we wel, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. 89, 7. gemeente lezen wij met elkaar het eerste deel van het formulier om het heilig avondmaal te houden. En dat ter nadere voorbereiding ook in de week die wij deze dag ingaan. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus met deze woorden: Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo voor het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal houden mogen, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde of doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. Dat eerste, de waarachtige beproeving van onszelf, bestaat in de volgende drie stukken of delen. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken in ieder zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn te doen, maar juist nog dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits, omdat ons, door de genade van de Heilige Geest, zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden, die werken van de duisternis, en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Zeggen wij samen de Heere dank. Ontfermend God, we zeggen u dank dat het woord uit de pen van deze oudste, gedicteerd door uw Heilige Geest, deze middag tot ons kwam. En wij bidden van uw Scheppergeest, schrijft u zelf het woord in de tafelen van ons hart, opdat wij leren in dat licht te wandelen. Heren, dan was het een eerlijk woord en tegelijk een heerlijk woord, want het sprak van dat bloed der verzoening, machtig en krachtig om alle zonde weg te wassen. Geef dat dat voor een vermoeid, een verslagen, een wenend hart alleen zal overblijven. En Heren, dan weet u waar ieder onzer zich bevindt, waar ieder onzer is gelegerd, wilt u zelf ons leiden door uw geest en door uw waarheid. Zoals de dichter daar ooit zo om verlegen was. Opdat het komt, opdat het gaat, naar uw altaren. Heere, heb dank voor alles wat u deze middag geven wilde. Dat u in alles voorzag, onder de preekstoel en erop. Heere, geef dat het alles zal strekken tot ere van uw naam. We mogen bidden om een zegen over de gaven die we afzonderden in zonderheid ook voor het werk der zending. Stel uw getuigenis, Heere, tot veel zegen onder heidenen en onder de Joden. Te beginnen bij uw oude volk, opdat de kennis zal vermeerderen zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, de kennis van u. En wil daartoe het werk der zending tot rijke zegen stellen. Heere, zo wacht het al op u. Zo wacht het al op uw zegen, die wij niet verdienen. Maar nochtans u bidden, om de verdiensten van hem die gij altijd hoort. En om dat wonderenwerk door hem volbracht. Om dat wonderenbloed door hem gestort. Hoor ons om zijnentwil. Uit louter genade. Amen. Wij zingen nog van 43, het derde en het vierde. Gemeente, bewaar het woord, ook de week door. Ga heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn onmisbare zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.